Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Tan schijnt een zootje te zijn.
Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van op Zeeland, om de wereld te veranderen.
Alles moet anders, alles moet anders.
Welkom bij aflevering 73 van de Echt Gebeurd podcast, die tot stand komt met hulp van het Mediafonds. Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dit keer gaan we luisteren naar een verhaal van Nathan Vecht en het thema van de middag was Curriculum Vitae.
De mooiste baan die ik ooit heb gehad was postbode, toen ik... Begin 20 was, ben ik 2 jaar postbode geweest. En daar moet ik meteen even bij aantekenen dat ik niet een officiële dienstbetrekking had bij de PTT. En ik bracht ook eigenlijk zelden of meer nooit brieven rond. Maar ik had wel een postbodepak. Ik wil jullie graag vertellen over de eerste dag dat ik dat postbodepak aantrok. Want op die dag is iets heel bijzonders gebeurd. Het was in 2001, het was zomer en het was een mooie dag. En ik gaf leiding aan een zomerkamp voor scholieren op de Veluwe. Moet ik trouwens, voordat ik dat vertel, eerst bij vertellen. Voor de mensen die hier nog nooit een postbodepak aan hebben getrokken, is het goed om te weten wat er gebeurt als je zo'n pak aantrekt. Want wat er dan gebeurt is, iedereen gaat heel erg aardig tegen je doen. En er gaan ook deuren open die normaal gesloten blijven. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, iedereen vertrouwt de postbode. Een voorbeeld, ik heb een keer had mijn postbodepak aan en toen ben ik beland op het huwelijksfeest van Willem-Alexander en Maxima. En dat ging als volgt. Ze hadden de dag voordat ze gingen trouwen, was er een feest in de Amsterdam Arena en er kon een cultureel geschenk gaven ze dan en dan kwam er een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking, mocht dan komen kijken naar een dwarsdoorsnede van de Nederlandse cultuur. En een vriend van mij had om redenen die nog steeds een beetje duister zijn een hand voor kaarten. En dus ik ging mee en ik dacht, in die tijd trok ik dus vaak dat postbodepak aan. Ik dacht, dit lijkt me wel een geschikte gelegenheid. En we liepen door de Amsterdam Arena en op naar onze plaatsen, ergens 3 hoog achter. En toen kwamen we langs een skybox. En boven de deur van die skybox stond KPN Lounge. En voor de deur van die skybox stond een beveiliger. En toen floepte ik eruit en ik weet nog steeds niet precies hoe dat kwam, maar met zo'n pak aan krijg je dus allemaal wonderlijke krachten die boven komen. Ik zei, ik ben postbode van het jaar en we zijn uitgenodigd in de KPN Lounge. Maar we hebben een groot probleem, waar is de KPN Lounge? En toen zei die beveiliger, die is hier. En toen mochten we allemaal naar binnen. Maar dat is ook dus goed om te weten dat mensen vertrouwen niet alleen de postbode, maar dus ook de vrienden. Van de postbode. Nou, in die KPN-lounge stond het voltallig paarse kabinet onder leiding van Wim Kok en de top van het bedrijfsleven en alle Nederlandse gouden medaillewinners van de Olympische Spelen. Dus ik kwam binnen en toen zag ik Yvonne van Gennep staan. Dus toen heb ik maar haar gefeliciteerd met haar 3 gouden medailles. En dat was een kleine 15 jaar te laat. Maar dat vond ze dus niet erg. Dat is ook een belangrijk aspect. Normaal als mensen te laat komen, dan wordt iedereen pissig. Maar als een postbode te laat komt, dan maakt dat niet uit. Mensen zijn zelf nog blij dat het bericht alsnog dan komt. En vanaf de KPN-lounge kon je rechtstreeks de eretribune oplopen. En bovenaan die eretribune was dan weer de Koninklijke Loge. En omdat we niet wilden missen van het geschenk aan het volk, zijn we toen maar meteen gaan zitten direct naast die Koninklijke Loge. En toen stroomde het stadion vol en de eretribune kwam vol. En het net genoemde Paarse kabinet onder leiding van Wim Kok kwam precies zo hier onder mij zitten. En achter ons stroomde ook die Koninklijke Loge vol. En het kabinet draaide zich op een gegeven moment om. Dus ik draaide me ook om. En toen kwam recht achter me kwam Nelson Mandela zitten. En Nelson die keek mij aan, wel vriendelijk. En die knikte me zo'n beetje vriendelijk toe. Dat knikte maar zo terug. Maar ik dacht iets te zien van, ja, ik heb dan een tijd gevangen gezeten. Maar die jongen die gaat steeds elke ochtend voor dag en dauw op pad met die brieven door weer en wind. Nou ja, ik dacht een soort van herkenning te zien. Het was natuurlijk een afzien. We hadden geen tijd om daar echt langer op door te gaan, want toen begon Treintje Oosterhuis te zingen. En toen Treintje Oosterhuis klaar was met zingen, toen kwam er een open auto het veld op rij en daar zaten Willem-Alexander en Maxima in. En die maakten zo'n rondje over het veld en die stopten bij de eretribune. En daar stapten ze uit en maakten ze aanstand om zo over de trap, langs alle hoogwaardigheidsbekleders, naar die Koninklijke Loge te gaan. En ik weet niet of jullie wel eens de finale van Wimbledon hebben gezien, maar er komt altijd bij de prijsuitreiking komt de hertogin van Kent aanzetten. En dan maken de ballenjongens en meisjes, die maken zo'n haag. En dan stopt de hertogin van Kent altijd bij het enige zwarte ballenmeisje om een praatje te maken. Dus Maxima met Willem-Alexander de Kielzocht, die liep zo die trap op en die zag tussen al die driedelige pakken, mannen in pakken en al die vrouwen in mantelpakjes, zag ze een postbode staan. En wat er toen gebeurde was dat zij liep, dus vlak voordat ze bij die loge aankwam, stopte ze om een praatje te maken met de postbode. En toen heb ik maar gezegd dat ik postbode van het jaar was. Wat natuurlijk wel enigszins bezijde de waarheid was. Maar als je de waarheid ergens een beetje ruim zou kunnen nemen, is dat denk ik op een sprookjeshuwelijk. Maar wat er daarna kreeg ik binnen 1 minuut. Het was dus niet alleen 50.000 mensen in het stadion die keken, maar ook een paar miljoen live op tv. Dus kreeg ik binnen 1 minuut 137 sms'jes of ik daar nou weer in mijn postbodepak stond en met de toekomstige koningin stond te praten. Nou, dat soort dingen kunnen dus gebeuren als je een postbodepak aantrekt. Wat ik jullie wil vertellen is over de eerste dag dat ik dat pak aan had. Want op die dag is namelijk iets bijzonders gebeurd. En dat wil ik graag even aan jullie vertellen. Het was, zoals ik net zei, een warme zomerdag in 2001, een mooie dag. En ik gaf leiding aan een zomerkamp voor scholieren op de Veluwe. En wat een vaste prik is tijdens dat zomerkamp, dat is de zogenaamde vossenjacht. En dat betekent dat die kinderen, 13-jarige scholieren, worden dan in groepjes vrijgelaten in het dichtstbijzijnde dorp. En moeten dan een groep een beetje op zoek naar de leiding. En die zijn verkleed als glazenwasser of bakker. Doen ze alsof ze deel uitmaken van de lokale middenstand. En toen ging ik naar het postkantoor van dat plaatsje en toen mocht ik dat postbodepak lenen. En dit speelde zich af in het plaatsje Elburg. En Elburg is een klein, pittoresk, mooi plaatsje op de Veluwe. Het is een soort openluchtmuseumpje eigenlijk. En ik slenterde in mijn nieuwe pak, want dat zat lekker. En ik slenterde een beetje door dat dorpje of stadje. En ik kwam aan de rand van de stad, bij die vestingwal, kwam ik uit bij een kleine begraafplaats. En het was, daarachter strekte zich meteen het weiland uit. Het was een prachtige plek. Dus ik liep die begraafplaats op. En ik las de namen op de graven. Het waren denk ik maximaal 30 graven of zo. En het bleek een Joodse begraafplaats. Namen als Cohen en Wolf en de Hond. En opeens zag ik een hele rij graven met mijn eigen achternaam. Mozesvecht, Saartjevecht, Abrahamvecht. En toen dacht ik weer, dat was mijn familie. En ik dacht, dat is natuurlijk de reden dat ik op weg naar dit plaatsje zag. Waar ken ik de plaatsnaam Elburg ook weer van? Daar komt mijn familie vandaan. En nou kan je misschien denken, het is een beetje vreemd als je begin 20 bent, niet helemaal weet waar je familie vandaan komt. Nou, dat behoeft misschien een kleine toelichting. Ik kom uit een Joodse familie. En de Joodse families in Nederland na de oorlog zou je heel ruwweg in twee groepen kunnen verdelen. De ene groep die is de hele dag bezig om een zweem van antisemitisme in dingen te herkennen en dat wereldkundig te maken. En de woordvoerder van die groep is Leon de Winter. En dan heb je de andere groep. De andere groep die denkt, ja, er is al zoveel narigheid gebeurd. We gaan gewoon hard aan het werk. En de woordvoerder van die groep, die is er niet, want iedereen is aan het werk. En ik kom... mijn familie behoort tot die tweede categorie. Enfin, ik liep die begraafplaats af. En een beetje mijmerend over wat me was overkomen. Of tenminste waar ik, wat ik had ontdekt. En toen zag ik aan het eind van de straat... zag ik een groepje kinderen mijn kant op komen. Maar ik had helemaal geen zin meer om aan dat spel mee te doen. Want mijn gedachten waren even ergens anders. Dus toen dook ik maar een achtertuin in. En wachtend tot die kinderen zouden passeren. En toen hoorde ik achter me, wat mot dat? Dus ik draaide me om en daar stond een klein oud mannetje. Echt oud, ik schat hem 90. En die stond me zo'n beetje aan te kijken. En ik zei, ja, ik moest een pakketje bezorgen bij de buren, maar die waren niet thuis. Dus ik dacht, ik kijk even via de achtertuin. En het feit dat ik geen pakket bij me had, maakte de hele situatie niet veel geloofwaardiger. En hij zei nog iets van, nou, op Sodomieteren nu. Dus, en voordat ik de aftocht blies, dacht ik, nou... En toen vroeg ik hem, heeft u de familie Vecht gekend? En toen... Hij deed zijn ogen wat meer dicht en hij keek me wantrouwend aan. En toen zei hij, wie mot dat weten? En toen zei ik ben een achterkleinzoon van Jacob Vecht. En toen deed hij een paar passen naar achter. En hij staarde me aan en hij hield ook op met knipperen. Alsof als hij zou knipperen dat ik dan weer zou verdwijnen. Was een beetje... En hij keek me zo aan. En dat duurde een halve minuut. En zonder zijn blik van mij af te wenden, riep hij toen opeens heel hard... Tinus, er staat een jodenjong van Vecht in de tuin. En toen kwam uit het andere tuintje daarnaast... kwam Tinus aanzetten. En Tinus was, ik denk, nog een paar jaar ouder... en nog iets langer bezig met het krimpproces. Maar qua verbazing had hij wel, ja, deed hij niet zoveel onder voor zijn buurman. En even later zat ik bij Tinus aan de keukentafel... en kreeg ik een glas in mijn postbodenpak... en kreeg ik een glas jenever ingeschonken... En deze mannen waren visser geweest op de Zuiderzee. Dus voordat het IJsselmeer werd, voor de afsluitdijker was. En zij woonden al een hele leven in het stadje. En ze vertelden over mijn familie, want die hadden ze gekend. Het waren veehandelaren. En die vervoerden koeien op platbodems over de Zuiderzee naar Amsterdam. En mijn familie bewoonde 3 huizen daar in Elburg, in de Beekstraat. En Tinus, die was daar wel eens binnen geweest. En, want hij ging toen namelijk een vis ruilen voor een stuk vlees. En wat Tinus me vertelde was dat je bij de familie Vecht niet aan kon komen met een slap visje. Dat vertrouwde hij me toe. Tijdens de oorlog is de hele familie afgevoerd. Bijna niemand heeft het overleefd. En degenen die het overleefd hebben, zijn niet naar Elburg teruggekeerd. Ik was de eerste sinds... bijna 60 jaar van de familie Vecht die ze weer zagen. Toen het de vossenjacht allang was afgelopen, keerde ik terug naar het dorpsplein. En daar waren de kinderen bijeengekomen. En toen ze me zagen, reageerden ze een beetje teleurgesteld over mijn bijdrage aan het spel. En een meisje stond op en die keek een beetje beteuterd en die zei... Waar was je nou? We konden je nergens vinden. Dank je wel.
Dat was het verhaal van Nathan Vecht. Nathan is toneelschrijver. Hij schreef onder andere Don Juan voor het Noord-Nederlands toneel... en Een eerlijk mens voor Mug met de gouden tand. Zijn nieuwste toneelstuk heet Onze Straat... en meer informatie staat op nathanvecht.nl. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam, maar in de zomer niet. In september beginnen we pas weer. Kijk op echtgebeurd.net... voor alle praktische informatie en geef je op voor de nieuwsbrief. Verder vinden wij het heel fijn als je ons liked op Facebook, volgt op Twitter, waardeert op iTunes. Want hoe meer mensen weten dat we bestaan, hoe meer verhalen er loskomen. En beluister ons ook eens via woord.nl en luister dan en passant naar de vele duizenden uren kwaliteitsaudio die daar nog meer te vinden is. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva-Maria Staal, Micha Wertheim en mijzelf Paulien Cornelissen. De productie wordt gedaan door Rosa van Toledo en de techniek door Nicolaas Vrijman. Echt Gebeurd komt tot stand met dank aan Comedy Train en met steun van het Mediafonds. Dit was de 73ste aflevering van de Echt Gebeurd podcast. De volgende Echt Gebeurd middag is pas weer na de zomer op 21 september. En tot die tijd raad ik iedereen aan om onze twee luisterboeken te kopen en mee te nemen op vakantie. Dat is urenlang plezier op de autobaan of de Route du Soleil. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende podcast. En denk eraan, als je struikelt over je eigen wortels, doe het dan in stijl en in een postbodepak.